ins Hoch tun. So, ist besser? Okay. Ja. Gregor. Fijn om vanmorgen weer hiervoor te mogen gaan. Het is voorlopig de laatste keer. Over 2 weken, dat is vrijdag de 29e, verhuis ik naar België. Dus al heel snel. Dus volgende week zondag is mijn laatste keer dat ik in de dienst ben. Ja, ik zal daarna nog wel eens af en toe eens een keer er zijn. Maar niet meer zo heel vaak dan. Dus ja, het is toch wel bijzonder. De laatste keer dat ik hier dan woon en hier dan voor ga. En ik wou met u hebben gaan denken over Hosea. Heel bijzonder boek, Hosea. En ik wil met u lezen het eerste hoofdstuk, een deel van het tweede hoofdstuk en dan het derde hoofdstuk. Dus een heel stukje. Hosea. De eerste van de kleine profeten. Oké, ik ga lezen. Het woord des Heren dat tot Hosea, de zoon van Beeri, kwam in de dagen van Uzzia, Jotam, Achas en Jehizkia, koningen van Juda, en in de dagen van Jerobeam, zoon van Joas, koning van Israël. De geboorte der 3 kinderen van Gomer. Het begin van het spreken des Heren door Hosea. De Heere zei tot Hosea: ga heen. Neem u een ontuchtige vrouw en kinderen uit een ontuchtige geboren. Want het land wendt zich in schandelijke ontucht van de Heere af. Toen ging hij heen en huwde Gomer, de dochter van Diblaim, en zij was zwanger en baarde hem een zoon. De Heere zei tot hem: noem hem Israël, want het zal niet lang beduren of ik zal de bloedschuld van Israël bezoeken aan Jehu's huis en een einde maken aan het koninkrijk van het huis Israëls. Ten die dagen zal het geschieden dat ik Israëls boog verbreken zal in het dal van Israël. Zij werd wederom zwanger en baarde een dochter. Hij zei tot hem: noem haar Lo-Ruhama, want ik zal mij voortaan niet meer over het huis Israëls ontfermen, dat ik hun iets vergeven zou. Doch over het huis van Juda zal ik mij ontfermen en hen verlossen als de Heere hun God. Maar ik zal hen niet verlossen door boog of zwaard, of oorlogstuig, door paarden of door ruiters. Nadat zij Lo-Ruhama gespeend had, werd zij zwanger en baarde een zoon. Toen zeide hij: noem hem Lo-Ami, want gij zijt mijn volk niet en ik zal de uwe niet zijn. Eens echter zullen de kinderen Israëls talrijk wezen als het zand der zee, dat niet te meten of te tellen is. En ter plaatse waar tot hen gezegd wordt: gij zijt mijn volk niet, zullen zij genoemd worden kinderen van de levende God. Dan zullen de kinderen van Juda en de kinderen van Israël zich bijeenscharen, één hoofd over zich stellen en optrekken uit het land. Want groot zal de dag van Israël zijn. Zeg tot die broeders Ami en tot die zusters Ruhama. Naar hoofdstuk 2. Klaagt uw moeder aan. Klaagt haar aan, want zij is mijn vrouw niet. En ik ben haar man niet. Laat zij haar ontucht van haar gelaat verwijderen. En haar overspel van haar boezem. Anders zal ik haar naakt uitkleden. En haar laten staan als ten dagen toen zij geboren werd. Haar maken als een woestijn. Haar doen worden als een dor land. En haar doen sterven van dorst. En over haar kinderen zal ik mij niet ontfermen, omdat zij uit ontucht geboren zijn. Want hun moeder heeft ontucht bedreven. Zij die van hen zwanger geweest is, heeft schandelijk gehandeld. Want zij zeiden: ik wil achter mijn minnaars aangaan, die mij brood en mijn water, mijn wol en mijn vlas, mijn olie en drank geven. Daarom zie, ik ga uw weg met doornen versperren. Ik ga tegen haar een muur oprichten, zodat zij haar paden niet vinden kan. Dan zal zij haar minnaars nalopen, maar hen niet bereiken. Hen zoeken, maar niet vinden. Dan zal ze zeggen, ik wil heen gaan en terugkeren tot mijn eerste man. Want toen had ik het beter dan nu. Tot zover het tweede hoofdstuk en dan wil ik nog even het derde hoofdstuk lezen. Dat is niet zo'n groot hoofdstuk. De Heere zei tot mij, ga weder heen. Bemin een vrouw die zich door een ander laat minnen en overspelig is. Gelijk de Heere de Israëlieten bemint, die zich tot andere goden wenden en minnaars zijn van druivenkoeken. Toen kocht ik haar voor 15 zilverstukken en 1,5 homer gerst. En ik zei tot haar, vele dagen zult gij blijven zitten. Gij zult geen ontucht bedrijven, geen man toebehoren en ook ik zal niet tot u komen. Want vele dagen zullen de Israëlieten blijven zitten zonder koning en zonder vorst, zonder offer en zonder gewijde stenen, zonder efod of terafim. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren en de Heere hun God zoeken en David hun koning en bevende komen tot de Heere en tot zijn heil in de dagen der toekomst. Tot zover. Laten we bidden. Heer, dank u. Dank u voor wie u bent, Heere. Dank u, Heere, voor de gelegenheid hebben, die we hebben, Heere, om zo bij elkaar te komen rond uw woord, Heere. Vraag u, Heere, om ook onze gedachten vrij te maken, Heere, om werkelijk te horen wat u wilt zeggen, Heere. En dank u, Heere, dat we ook iets mogen zien in dit gedeelte van uw ongelooflijke liefde, Heere. Uw onvoorwaardelijke liefde voor ons, Heere. Wil dat toch ook laten doordringen, Heere. Wil dat toch ook iets maken wat in onze harten zinkt, Heere. Dat dat iets is wat we nooit zullen vergeten. Ja, dank u, Heere, voor uw trouw, voor uw liefde. Voordat we zo in Christus tot u mogen komen, Heere. Dat we uw kinderen mogen zijn. Wil toch ook vanmorgen zo met ons zijn en ons zegenen, Heere. En ook ons tot de zegen maken voor de mensen om ons heen. Amen. Ja, Hosea, moeilijk boek. Een moeilijk boek, want het gaat hier om een hele vreemde geschiedenis. Ik heb ooit een predikant gekend en die zei tegen me van dit verhaal is niet echt gebeurd. Want God zal nooit tegen een profeet zeggen dat hij met een ontuchtige vrouw moet trouwen. Sommige vertalingen schrijven ook een prostituee. Ja, dat is het idee hier zo. Hij moest met een vrouw trouwen die hem niet trouw zou zijn. Sla ik iets over? Ja, ik sla een lied over. Sorry, we gaan eens zingen. Lied 428, genade zo oneindig groot. Ik zie even de muzikant opeens weglopen. Ik denk van, wacht even, dat klopt niet. Hosea 4:28, genade zo oneindig groot.
Bedankt, jullie kunnen gaan zitten.
Zoals ik al zei, Hosea, een raar boek. Waarom geeft God deze opdracht aan een profeet? Als we echt het hele verhaal lezen, dan kun je maar één ding concluderen. Namelijk dat dit wel degelijk echt gebeurd is. En dat we dat gewoon als een gegeven zullen moeten accepteren. Maar dat maakt het wel een beetje een schokkend boek. Als ik dat zo lees, profeet zijn was al geen pretje. Denk aan Elia, die moest vluchten voor Isebel en voor Ahab. Denk aan Jeremia, werd in de gevangenis geworpen, in de put. En zo kan ik wel even doorgaan. Profeet zijn was al geen pretje. Er waren meerdere profeten die de opdracht kregen door aanschouwelijk onderwijs mensen een boodschap te geven. Zo hebben we bijvoorbeeld Jesaja. Jesaja moest 3 jaar lang ongekleed en barrevoets rondlopen om mensen te waarschuwen voor het komend oordeel. Om mensen te waarschuwen voor de komende ballingschap. Ezechiël, die kreeg ook een opdracht, zeg. Die moest 390 dagen vastgebonden op zijn zij gaan liggen. En hij moest zijn voedsel bereiden van een hongerdieet op dierenmest. En daarna moest hij nog eens een keertje 40 dagen op zijn andere zij doen. Bepaald geen makkelijke opdrachten. Maar als ik die opdracht van Hosea lees, die raakt me toch wel het meeste. Hij moest trouwen met een vrouw die hem niet trouw zou zijn. Nou, om die geschiedenis goed te begrijpen, is het nodig om wat achtergrondinformatie te geven. En ik heb gevraagd of een kaartje kon worden afgebeeld. Wacht er even op. Kijk eens, kaartje. Je ziet, het is het Midden-Oosten. Je ziet Israël, Juda. Nou, we weten allemaal, tenminste de meeste van ons weten, je had het Verenigde Koninkrijk onder Saul, David en Salomo. En onder Salomo was Israël zeer machtig geworden, zeer rijk. En ja, geweldig machtig, geweldig invloedrijk. Maar na Salomo viel het koninkrijk in 2 stukken uiteen. Het onderste gedeelte, Juda. En het bovenste gedeelte, het 10-stammenrijk, Israël. En nadat het uiteen viel in 2 stukken, was het ook met de grote macht en invloed van dat koninkrijk snel gebeurd. Vervolgens ontwikkelde zich Aram. Je kunt het daar zien. Een klein stukje ten noorden van Israël heb je het land Aram. En Aram werd de aartsvijand van het 10-stammenrijk Israël en van Juda. Als je het boek Koningen doorleest, dan zul je vele malen lezen over hoeveel strijd er was tussen die twee landen. Tussen Aram aan de ene kant en Israël en Juda aan de andere kant. Vele oorlogen daarmee. Maar verder naar het noorden ontwikkelde zich een ander land. Assyrië. Het gele gedeelte was het gedeelte waarmee een koning begon. En deze koning was zeer bekwaam. En hij veroverde alles wat groen was. En u kunt zien, hij veroverde ook een gedeelte van het land van Aram. Hij kwam in oorlog met Aram. En het leger van Aram werd in de pan gehakt. Er bleef zo goed als niets van over. En vervolgens begon Assyrië alle steden en dorpen van Aram te bezetten. Maar voordat ze dat voltooid hadden, kwam er een bericht. Een bericht dat er in het noorden een probleem was. En dus maakte koning en leger rechtsomkeer om de orde te herstellen in het noorden van het Rijk. Nadat hij dat gedaan had, keerde hij terug naar zijn hoofdstad en daar werd hij vermoord. Door een van zijn zoons nog wel. En vervolgens breekt er een periode aan van ongeveer 70 jaar waarbij Assyrië zwakke leiders had, interne problemen had. Met andere woorden, Assyrië was niet langer meer bezig met zichzelf uit te breiden. Assyrië was vooral bezig met zichzelf. Ja, u snapt het al. De situatie die ontstaan was na het verslaan van Aram, was ideaal voor Israël. Aartsvijand Aram was uit de weg geruimd. En nu was Israël de overgebleven grootmacht in de regio. En ze maakten er meteen gebruik van. Israël begon meteen zijn macht uit te breiden over de omliggende gebieden. En Israël werd zeer machtig en zeer rijk in deze periode. Israël was nog nooit in zijn geschiedenis zo rijk en machtig geweest, behalve onder Salomo. Dus het geeft een beetje een idee van de situatie zoals die was. En waarom vertel ik dit? Omdat we hier een parallel zien met het leven van Gomer. Israël was in de woestijn, hadden ze een verbond gesloten met God. Ze waren als het ware in de woestijn met God getrouwd. Zoals we net van Roberta ook zagen. Hè? Getrouwd. En ook Gomer en Hosea waren natuurlijk getrouwd. En op een gegeven moment zien we dat Israël God verlaat. Zoals Gomer ook Hosea verlaat. En ze hebben beide een glorieperiode. Israël had een glorieperiode doordat Aram verdwenen was. En doordat Assyrië te veel met zichzelf bezig was. En Gomer had ook een glorieperiode. Ze had haar man verlaten en ze had een heleboel minnaars die haar cadeautjes brachten. Glorieperiode, ze had allebei rijkdom. En zo zien we dat het leven van Gomer en de geschiedenis van Israël parallel lopen. Beide hadden een glorieperiode. Maar in beide glorieperiodes kwam een eind. De glorieperiode van Israël kwam ten einde toen er uiteindelijk, na zo'n 70 jaar, weer een sterke man aan de macht kwam in Assyrië. Een man die weer de zaken, die orde op zaken kon stellen en het rijk weer heel sterk maakte. En toen dat gebeurde, was het snel gebeurd met de macht en de rijkdom van het tienstammenrijk van Israël. En dit tienstammenrijk Israël werd een slavenlandje. Ze waren in naam nog onafhankelijk, maar in werkelijkheid waren de Assyriërs de baas. Net als Gomer afzakte naar een positie van slavin, zo zakte ook Israël af van een grote machtige staat die rijk was, naar een marionettenstaatje. Naar een staatje die feitelijk alleen maar de slaafjes waren van de Assyriërs. Nou, die minnaars van Gomer, die kun je vergelijken met de vele goden die Israël aanbad tijdens haar glorieperiode. Want tijdens haar glorieperiode bouwde Israël vele tempels voor de verschillende baals die gediend werden in het gebied om Israël. Elke aparte baal had zijn eigen tempel en vele offers werden gebracht. Want Israël geloofde dat ze hun rijkdom te danken hadden aan al die goden die ze zo trouw aanbaden. Net zo goed als Gomer haar rijkdom toedichtte aan haar minnaars. Maar net zo goed als Gomer, toen ze wegzakte, opeens geen minnaars meer had, op dezelfde wijze waren al die goden die Israël zo trouw had gebeden, had gediend, verdwenen op het moment dat Israël ze echt nodig had. Zo zien we dus die twee zaken parallel lopen. De geschiedenis van Israël en het leven van Gomer. Ze verlaten God, ze verlaten hun echtgenoot. Ze hebben een glorieperiode. En vervolgens zakt het allemaal weg. En belanden, je zou kunnen zeggen, in de goot. Wanneer mensen niet meer wilden luisteren, dan ging God wel vaker dus over tot aanschouwelijk onderwijs. Zodat mensen die niet meer wilden horen, het zouden gaan zien. En dat is ook wat hier gebeurt met Hosea. En je kunt je zo voorstellen dat mensen hoorden of gezien hadden dat Hosea ging trouwen met Gomer. En wat zullen ze opgekeken hebben? Die man van God gaat trouwen met Gomer? Weet hij niet wat voor vrouw Gomer is? Is hij helemaal de weg kwijtgeraakt? Ja, dat zal zonder twijfel geroddel tot gevolg hebben gehad. Daar zal over gesproken zijn. En misschien dat in eerste instantie mensen ook niet door hadden dat hier een boodschap werd doorgegeven. Totdat de kinderen werden geboren. Want die kinderen kregen wel hele aparte namen. De eerste viel misschien nog wel mee. Jisrael. Jisrael betekent God zaait. En sommige commentaren zeiden ook van het kan ook betekenen God gooit weg. Hier echter gaat het niet zozeer om de betekenis van de naam. Het gaat hier vooral om de locatie. Er was namelijk een dal van Israël. En die dal van Israël was onder andere het dal waar Saul de dood vond. En het was ook het dal waar Jehu de familie van Ahab had afgeslacht. En het zou uiteindelijk het dal zijn waar Israël de belangrijkste veldslag met Assyrië zou verliezen. Israël zou haar onafhankelijkheid daar kwijtraken en het zou het begin van het einde zijn voor Israël. Uiteindelijk zou Israël in ballingschap worden weggevoerd. Israël is dus een naam van oordeel. Dat was de naam van het eerste kind, naam van oordeel. Dan komt het tweede kind, een dochter. Loruhama, niet lief. Geen medelijden. Wie ter wereld geeft een kind zo'n naam? En als de bevolking nog niet door had dat hier een boodschap werd doorgegeven, dan zal met deze naam duidelijk zijn geworden aan de mensen van ho, dit is een boodschap. De profeet geeft met dat hele huwelijk en met de naam van de kinderen iets door van God. Loruhama. Het is ook een schepje erbovenop, zou je kunnen zeggen. Eerste naam, oordeel. Israël, de plek waar God zal oordelen. Tweede naam, Loruhama. Geen genade, geen medelijden. Het zal een oordeel zijn zonder medelijden. Komen we aan de derde naam, nieuwe zoon. Loami, niet mijn volk. En opnieuw zien we dat het een stapje meer wordt. Want God verbreekt hier alle relaties. Niet meer mijn volk. Ik ben niet meer jullie God. Natuurlijk, het was Israël zelf die de relatie verbroken had. En God die hier zegt, oké, jullie willen geen relatie met mij. Dan hebben jullie ook geen relatie meer met mij. Lo ami. Niet mijn volk. Wat moet dit allemaal triest zijn geweest voor Hosea. Om dergelijke namen aan zijn kinderen te moeten geven. Maar het eindigt hier niet voor Hosea. Want Gomer vertrekt. Ze heeft leuke mannen gevonden. Die misschien wat meer geld hebben dan die profeet. En ze heeft het wel gezien. Ze gaat erop uit. En ze heeft een geweldige tijd. Hè? Die minnaars brengen haar cadeautjes. Maar uiteindelijk raakt ze in verval. En eindigt ze op de slavenmarkt. Weet je wat bijzonder is aan die prijs die betaald werd, die Hosea betaald voor haar? Die prijs is slechts de helft van wat normaal gesproken voor een slavin betaald werd. Met andere woorden, Gomer werd daar op de markt aangeboden, maar geen van haar minnaars was bereid om haar te kopen. De prijs werd verlaagd. Nog steeds, geen van haar minnaars wilde haar nog hebben. De prijs werd opnieuw verlaagd en uiteindelijk hoeft Hosea slechts de helft te betalen van wat de normale prijs was voor een slavin. Het geeft weer hoe diep Gomer gezonken was. En dan komt misschien wel het meest schokkende van het hele verhaal. God zegt tegen Hosea, ga heen, koop haar vrij en heb haar lief. Bemin haar, heb haar lief. Ik weet niet hoe u daar tegenover staat, maar als je het dan leest, dan denk ik van, ah, dat is echt, ja. Deze vrouw heeft hem zo diep geraakt. Ze heeft alles gedaan wat ze niet had mogen doen. Ze heeft hem verlaten. Ze is met elke man zo ongeveer naar bed geweest. En nu moet hij haar niet alleen vrijkopen, hij moet haar lief hebben. Heel indrukwekkend. Het is ook heel aanschouwelijk onderwijs van hoe God ons lief heeft. En hoe ver God wil gaan om u en mij vrij te kopen. Dan laat ik eerst op een aantal andere zaken ingaan die we in deze geschiedenis tegenkomen. Allereerst dat God de relatie met Israël voorstelt als een huwelijk. Dat is wel heel apart. God stelt de relatie voor als een huwelijk. Wanneer we aan geloof denken, ik heb het even opgezocht. Geloof is een overtuiging dat iets waar is of dat iets bestaat. Zo gebruiken we het woord geloof ook in het dagelijks leven. Maar christelijk geloof, Bijbels geloof, gaat veel verder. Bijbels geloof is namelijk een relatie. En niet alleen maar iets voor waar houden. Wat God met ons wil, is een relatie. Zoals velen van u weten, ben ik een jaar in Papua Nieuw-Guinea geweest. Als vrijwilliger voor een zendingsorganisatie. En we hebben daar gevraagd. Ik zat op een klein eilandje ten noorden van Papua Nieuw-Guinea. Ik moest daar 2 huizen bouwen. Dat is allemaal heel simpel. Het had geen stromend water of wat dan ook. Het had geen keuken, geen toiletten. Dus het was muren en een dak. Het was niet heel ingewikkeld. Vandaar dat ik het ook wel kon doen, maar... Hoe dan ook, ik werkte daar dus overdags aan die bouw, samen met een groep studenten. En s'avonds, om 6:30 werd het donker. TV had ik niet, er waren ook geen tv-zenders, dus ik had toch niks aan de tv gehad. Ik luisterde af en toe eens wat muziek, ik las eens wat boeken. Maar ja, voor de rest kon je daar niet veel doen. Je kon niet s'avonds een rondje gaan lopen, het was omringd door jungle. En er was geen straatverlichting of wat dan ook. En geen goed gaanbare paden. Dus je ging niet 's nachts, of je ging niet 's avonds even een rondje lopen. Je bleef in je huis. Begon na verloop van tijd toch wat te vervelen. Dus ik kwam met een idee. Weet je wat? Ik ga die studenten een spelletje leren. En ik ging bij een van de zendingen langs. En ik vond een spelletje Monopoly. Dus ik nodigde wat studenten uit om ze Monopoly te leren. Het was geen succes. Het was allemaal veel te ingewikkeld met geld en zo. Dus ik moest iets anders hebben. En ik vond Mens erg hier niet. Groot succes. Dat vonden ze geweldig leuk. En ik had dus die eerste keer met 3 studenten Mens erg hier niet gespeeld. En ze vonden het zo leuk, ze wilden nog wel een keer. Dus ik had tegen ze gezegd van weet je wat, ik kom wel naar jullie dorp toe, waar meerdere studenten woonden. En dan gaan we daar Mens erg hier niet spelen. En ze zeiden ja, dat is leuk, maar dan moet je... nog meer borden meebrengen, zodat meer mensen kunnen spelen. Ik had andere plekken bij andere zendelingen ook gevraagd, of die ook Mens ergje niet hadden. En ik had 1 bord 2 keer gekopieerd en wat dobbelstenen uit andere spelletjes gehaald. Ik had uiteindelijk 4 complete spellen. En ik ging 's avonds op weg naar het dorpje. En ze hadden alles klaarstaan. Ze hadden tafeltjes buiten gezet en soms een bed dat diende als tafel. En olielampen stonden erbij. En 4 plekken met een spelletje Mens ergje niet. En je had dus 4 mensen die aan het spelen waren. En dan had je gewoon nog een cirkel mensen die eromheen stonden te kijken. Zo leuk vonden ze het. Ja, en op een gegeven moment hoorde ik heel hard gelach. Ik ging kijken. En de hele groep zat 1 jongen uit te lachen. Want ja, die jongen die was heel fanatiek aan het spelen. En dan gooide een pionnetje eraf. Maar dat was zijn eigen pionnetje. Dus de rest had grote lol. Hoe dan ook. De volgende dag ging ik het spel terugbrengen naar de zendeling waarvan ik het geleend had. En hij zei tegen me, Peter... als ik over 1 jaar of 1 jaar of 2 vraag, van wie was die man die de leiding had over de bouw van deze huizen? Dan haalt ze hun schouders op. Niet dat ze niet waarderen, maar het is niet zo belangrijk voor ze. Maar als ik over 15 jaar vraag, van wie was die persoon die bij jullie kwam om het spelletje te doen? Dan weet ze het nog. Weet je waarom? Want Papua's zijn geïnteresseerd in relatie. En met dat jij daar een spelletje bent gaan spelen... heb je een stuk relatie gebouwd. En ik had zoiets van, interessant. Ik stond er voor de rest niet zo bij stil. Hij vertelde ook van een zendeling die jaren eerder daar zendeling was geweest. En ja, je hebt op zo'n zendingstation allerlei projecten. Je bouwt de ene keer een watervoorziening voor de hele groep. En andere keren bouw je een stukje van de school of wat dan ook. Veel projecten. Maar deze zendeling was verschrikkelijk onhandig. Maar deze zending was wel iemand die heel erg geïnteresseerd was in relaties. Hij ging bij de mensen op bezoek en bleef er een uren zitten praten met ze. Hij ging met ze mee als ze gingen jagen of vissen. En hij was buitengewoon effectief als zendeling. Want Papua's zijn geïnteresseerd in relaties veel meer dan in prestaties. En ik heb dat destijds nooit zo bij stilgestaan, maar hoe meer ik de Bijbel bestudeer... hoe meer ik erachter kom dat ook de Bijbel een boek is van relaties. Alles draait om relaties in de Bijbel. Onze geloof is een relatie. Als we Johannes 1 vers 12 lezen. Ik zal hem even voorlezen. Daar staat er. Doch allen die hem aangenomen hebben. Hun heeft hij macht gegeven om kinderen God te worden. Dat is interessant. We hebben veel relaties in ons leven. Je hebt vage kennissen. Je hebt misschien collega's of buren die je iets beter kent. Dan heb je vrienden, dat is nog weer wat nauwer, wat dichter bij huis. Maar wat zijn de belangrijkste relaties in ons leven? Dat is huwelijk en de relatie ouder-kind. Dat zijn, als ik zo snel denk, dat zijn de twee belangrijkste relaties in ons leven. En beide relaties worden door God gebruikt om ons uit te leggen wat Hij met ons wil. God gebruikt dat beeld van het huwelijk. Wanneer hij uitlegt dat hij als het ware getrouwd is met Israël. En later in het Nieuwe Testament lezen we ook dat Jezus als het ware getrouwd is.